Goedemiddag, kerktelefoonluisteraars en al die afgestemd hebben via internet op deze dienst. U luistert naar een dienst van de Zuidhovenkerk in Dordrecht, Christelijke Middenkerk. De dienst begint om 3:00 een afwijkende tijd vanmiddag. Voor u gaat voor dominee Kiviet van Dordrecht Centrum. Organist is Herman Keizer. De dienst begint met welkom en mededelingen. Hierna zingen wij Psalm 116, vers 1, 3. En 4. Psalm 116, vers 1, 3 en 4 in de oude berijming. Hierna gaat de gemeente staan voor stilgebed en votum en groet. Na votum en groet zingen we Psalm 116, vers 9 en vers 10, ook uit de oude berijming. Psalm 116, vers 9 en 10. We zingen dus in totaal, na het welkom en mededelingen, vers 1, 3 en 4. En na votum en groet, vers 9 en 10 van Psalm 116 uit de oude berijming. Hierna is het gebed. De schriftlezing uit de herziene statenvertaling is uit 2 Koningen 4, vers 1 tot 7 en vers 38 tot 44. 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. En 38 tot 44. Hierna zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 139, vers 1. Psalm 139, vers 1. Dat is het lied van de zondagschool. De kinderen gaan naar de zondagschool. Daarna zingt de gemeente Psalm 77, vers 7 en 8 uit de oude berijming. Psalm 77, vers 7 en 8 uit de oude berijming. De preek gaat over 2 Koningen 4, vers 38 tot 41. Na de preek zingen we gezang 182, vers 1, 2 en 6. Gezang 182, vers 1, 2 en 6. Hierna dankgebed en collecten. De collecte is voor de kerk en de kerkelijke kassen. Na de collecte uit de nieuwe berijming, Psalm 136, vers 1, 2 en 3. Psalm 136, vers 1, 2 en 3 uit de nieuwe berijming, dan de geloofsbelijdenis. En dan sluiten we af met Psalm 136, vers 13 uit de nieuwe berijming. Psalm 136, vers 13 uit de nieuwe berijming. En dan is de zegen. In totaal zingen we dus de Psalm 116 uit de oude berijming 1, 2, 3, 4, 9 en 10. Dan zingen we Psalm 139 uit de nieuwe berijming vers 1. Uit de oude berijming Psalm 77 vers 7 en 8. Na de preek gezang 182 vers 1, 2 en 6. En rond de geloofsbelijdenis uit de nieuwe berijming, Psalm 136, vers 1, 2, 3 en 13. Verdere mededelingen. De thema van de preek is een wonder verricht door Elisa. Zijn naam betekent mijn God is redder. De preek is verdeeld in 3 punten. Soep in de pot, de dood in de pot, meel in de pot. Soep in de pot, de dood in de pot en meel in de pot. Volgende week is dominee Groeneveld 's ochtends, onze voorganger om 10 uur uit Antwerpen-Deurne. 'S middags dominee Trommel uit Lelystad. De bloemengroet gaat vandaag naar Bas Blommers, Toutenburg 157. En de deurcollecte is voor Diakonaal Aandachtscentrum. Woensdag is er nog een koffieochtend bij Lisbeth van der Kamp voor de wijken I, J en K. Dat is Sterrenburg 2 en 3. Woensdag 29 januari vanaf 10 uur. Van harte welkom bij Lisbeth van der Kamp, Graveerstift 2. Dat zijn de mededelingen voor de middagdienst. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Jos Boele heeft deze mededelingen voorgelezen.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten in ons midden en alle die met ons meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder welkom ook voor dominee Kiewiet, die vanmiddag onze voorganger is. Er zijn verder geen mededelingen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 116, vers 1, 3 en 4 in de oude berijping. Namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die was, die is en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Och, Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. We zingen opnieuw op Psalm 116 en nu de versen 9 en 10. Zullen de Heere bidden om zijn zegen. Laat ons samen bidden. Het is ons vanmiddag, Heere, op de mond gelegd. Die kostbare oude belijdenis die we in het boek van de Psalmen terugvinden. En die ook wij vanmiddag belijden mogen. Laat het zijn met ons hart. God heb ik lief. Die God die de schepper van de hemel en van de aarde is. Die alle dingen geschapen heeft door slechts te spreken. Die sindsdien, ondanks het feit dat de mens zich van u heeft verwijderd, toch deze wereld in stand gehouden heeft, Heere. Tot op de dag van vandaag. En ook ons daarop een plaats gaf. Ieder van ons. Wij, zoals we hier in de kerk zitten. Ik die meeluister. Misschien wel vanaf mijn bed. Of vanaf mijn stoel waaraan ik gekluisterd ben. Wellicht de rolstoel. U bent onze schepper. U hebt ons gemaakt, niet wij onszelf. En dat, Heere, dat geeft al zoveel reden om uw naam te erkennen. En om te belijden dat u de God bent die aan het begin van ons leven stond en tot op vandaag, tot op de dag van vandaag, met ons wil zijn. Ons het leven en in een bepaalde mate toch ook de gezondheid geeft. Ons uw woord geeft. God heb ik lief. Maar de dichter van deze psalm, hij tast nog dieper. Hij verantwoordt zich. Waarom? Hoe het komt? Wat de diepste achtergrond, de oorzaak, de bron is van het feit dat in zijn hart liefde is voor u. Want die getrouwe Heere, die hoort mijn stem. Hij hoort mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, terwijl ik tot hem roep al mijn dagen. En niet alleen hoort hij, maar hij schenkt mij hulp. Hij redt mij, keer op keer. Zulk een God bent u, Heere. En wellicht kunnen we daar ook in mee. Weten we ook van nood en zorg, van leed en verdriet, van rouw en pijn. En we schreeuwen het misschien wel uit. We zoeken woorden te vinden om ons verdriet en onze nood aan te duiden en ze bij u te brengen, Heere. We leven in een wereld vol van pijn en vol van verdriet en nood. En de scheuren hebben zich misschien wel in onze eigen ziel getrokken. Door welke oorzaak dan ook. Deze dichter wijst ons de weg. Ermee tot u te gaan. Ik roep tot hem al mijn dagen. En dan te mogen ervaren, in welke vorm ook. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. En de nood van deze dichter, o, hoe aangrijpend. Banden van de dood, hij is erin gevangen. De angst van de hel, van het graf. Het kruipt tegen de wanden van zijn hart op. En het doet hem alle troost, mis hij is benauwd. Omringd door droefenissen. Maar ondanks dat, en in dat alles roept hij de Heere aan, in al zijn nood. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Heere, zo mogen we ook vanmiddag tot u komen. En misschien bidden we wel mee. En proberen we stem te geven en woorden te vinden. Om ook dat wat ons leven teistert onder woorden te brengen. En met de woorden van de dienaar vanmiddag mogen ze omhoog gaan. Zoals in het oude heiligdom, in de tabernakel en in de tempel, elke dag het wierookvat werd aangestoken. En de geuren van dat altaar omhoog kringelden tot u. Als een symbool van de gebeden van het volk. Mijn bee, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk, voor u toegericht als offers die des avonds branden. Heere, hoor naar mij. Heere, wij bidden u of u het wilt doen. Wat we in deze psalm gezongen hebben, toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. En het geldt niet alleen, Heere, wanneer er nood is. We delen allemaal in zegen. Zegeningen van u. Het feit alleen al dat we hier zijn. Het feit dat we kunnen meeluisteren. Het feit dat u ons in het leven liet tot op dit ogenblik toe. Geef ons, Heere, dat er ook waarachtige dankbaarheid in ons leven is. Voor al die gaven en al die zegeningen. Van onze jongens en meisjes die jong mogen zijn. Die misschien nauwelijks zorgen hebben, die een liefdevol thuis hebben, terwijl dat ook anders kan. Dat kan ook anders zijn. Maar wat ons leven ook inhoudt, Heere, we mogen vanmiddag als gemeente tot u komen, En mag het zijn met de oprechte, met de ootmoedige, met de wondervolle belijdenis. God heb ik lief, die getrouwe Heere hoort. En Heere, wanneer we dan onze gebeden opzenden. En wanneer we vragen om een zegen in deze dienst. Dan mogen we dat doen, gedachtig aan het woord dat u Heere Jezus zelf gesproken hebt. Alles wat ge de Vader bidden zult in mijn naam. Dat zal hij u geven. Maar dan wel in de naam van mij, hebt u gezegd. In de naam van mij die naar deze wereld kwam. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken. En zalig te maken wat verloren is. En Heere, zo zijn we vanmiddag ook bij elkaar gekomen. Als zondige mensen. Als mensen die buiten het paradijs leven. En die geen deel in het rijk van God hebben. Zo zegt ons doopsformulier. Daar is genade voor nodig. Daar is het werk van de Heer Jezus Christus voor nodig. Heere, laat dat in ons leven geen onbekend geheim zijn. Het werk van u. Het zaligmakende werk van u. Die zondaren opzoekt om ze te redden van het verderf. En ze het leven te geven. En ze uit u te doen leven. Mogen we zo bidden om uw zegen, Heere. U hebt ons uw woord gegeven. Het zal ook zo dadelijk weer gelezen worden. En straks in de prediking ontvouwd. En de kinderen zullen op de zondagsschool zijn. En dan ongetwijfeld, daar zal ook uw woord in het midden zijn. We bidden om uw zegen. Of u zelf in ons midden wil zijn. Heren, daar kunnen wij... Wij kunnen niet wijzen op enig recht aan onze kant. Het zal altijd een wonder zijn wanneer u naar ons vraagt. En ons uw zegen geeft. Maar we vragen erom, heel eerbiedig. Schenk ons zo wat nodig is. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen de Heilige Schrift. En wel uit het Tweede Koningenboek. 2 Koningen 4. De versen 1 tot en met 7 en dan de versen 38 tot en met 41. Het is afgedrukt in uw liturgie. En daarna zingen we het lied van de zondagsschool, Psalm 139, het eerste vers. We lezen de Heilige Schrift uit 2 Koningen 4. We lezen daar het volgende. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp. En zei, uw dienaar, mijn man is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om hun beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tot haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En ze zei, uw dienares heeft niet anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zeide hij, ga heen. Vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging ze bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en ze goot de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren dat ze tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Ze kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei, ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. En de leerlingprofeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn knecht, zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerlingprofeten. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde colloquinten, zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot hoewel ze niet wisten wat het was. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu, toen ze van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden: man Gods, de dood is in de pot. Ze konden het niet eten. Maar hij zei: breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. Tot zover. Gemeente, de tekst voor de preek is wat we zojuist gelezen hebben aan het slot. Ik lees het u nog maar een keer voor. De versen 38 tot en met 41 uit 2 Koningen 4. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. En de leerling profeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn knecht, zet de grote pot op het vuur en kook soep of moes voor de leerling profeten. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde colloquinten zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de moespot, hoewel ze niet wisten wat het was. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu, toen ze van die soep, van die moes aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden, man gods, de dood is in de pot. Ze konden het niet eten. Maar hij zei, breng dan meel. En hij wierp het in de pot. En zei, schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. Tot zover. Gemeente, na het amen van de preek zingen we het aangegeven lied. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, eten en drinken. We kunnen niet zonder. De Heere heeft ons op zo'n manier geschapen dat we telkens nieuwe energie nodig hebben. We gebruiken, we in al ons doen, verbruiken we energie. De stoffen die de vitale functies van ons lichaam en van onze geest in stand houden en die ons kracht geven om te functioneren, we hebben ze telkens weer nodig. Maar de Heere heeft ons niet alleen op die wijze geschapen. De Heere voorziet ook in die behoefte. Althans, zo is onze situatie. Wij horen van omstandigheden in andere landen dat het totaal anders is. Waar het aan water en aan eten ontbreekt. Maar hoe dan ook, de aarde waarop wij leven geeft ons gewassen. Allerlei producten die de natuur oplevert en die we voor het onderhoud van ons leven mogen gebruiken. Tot de planten en zelfs de dieren toe. Ja, zo is het. En zo is het, en dat is een wonder. Zo is het ook na de zondeval gebleven. De Heere heeft dat in stand gehouden. Maar er zijn inmiddels wel twee maars tussen gekomen. Allereerst, het vergt wel inspanning om de aarde te bewerken. Zo heeft immers de Heere tot Adam gezegd na de zondeval. In het zweet van uw aangezicht, Adam, zult ge het brood eten. Je zult je ervoor moeten inspannen. En het zal niet vanzelfsprekend zijn. Dat is het ene. Maar dan is er nog iets. En dat is een zwaar woord. De Heere zei tot dezelfde Adam. Weet je, de aarde is terwille van jou vervloekt. Met smart zul je het eten. En doorns en distels zal de aarde voortbrengen. Adam, mens, weet, niet alles wat er groeit is geschikt om te consumeren. Pas op, Adam. Weet wat je doet. De zonde heeft ook gevolgen gekregen voor de flora. Er zijn ook giftige planten. Nou, gemeente, en we hebben het gelezen, daar zijn ze in Gilgal achtergekomen. Die profetenzonen, die leerlingprofeten. Want ook Gilgal, ook de profetenschool, ligt buiten het paradijs. Maar, en we zullen het horen, dan is Elisa er ook nog. Elisa, de profeet van de Heere, met zijn prachtige naam, Elisa, mijn God is redder. Nou, dat zetten we dan maar boven de preek. Mijn God is redder. Drie dingen. Soep in de pot of moes in de pot. Dood in de pot. Meel in de pot. Nou, dat onthouden we wel. Moes in de pot. De dood in de pot. Meel in de pot. Dus gemeente, ten tijde van Elisa, honger in het land. Opnieuw. Het was nog niet eens zo lang geleden dat dat ook het geval was bij de voorganger van Elisa, de profeet Elia. Die krachtige profeet die daar op enig moment opdoemt, die daar koning Achab, de goddeloze koning, die samen met zijn vrouw Izebel twee heidense afgoden in het land heeft geïntroduceerd, de Baal en de Astarte, de vruchtbaarheidsgodin, en daarmee zichzelf en ook het volk van de dienst van de Heere had afgetrokken. En dan staat daar plotseling Elia voor de koning. Koning, er zal geen druppel water meer uit de hemel komen, tenzij dan naar mijn woord. En toen kwam er grote droogte. 3,5 jaar lang. En dien ten gevolge misoogsten. En ten gevolge daarvan schaarste aan levensmiddelen. Maar God zorgde voor uitredding. We kennen de geschiedenis op de Karmel. Wanneer de Heere komt in vuur. Hij toont zijn heiligheid. Maar daarin tegelijkertijd ook zijn ontferming. Want er komt weer regen. En het volk roept het uit. De Heere is God. De Heere is God. Maar nu, een aantal jaren ten tijde van Elisa, opnieuw droogte, hongersnood. En wanneer het de droogte is die genoemd wordt in hoofdstuk 8, het eerste vers, dan is dit zelfs een hongersnood van wel 7 jaren lang. En gemeente, in onze tekst wordt het duidelijk dat ook de profetenschool de gevolgen daarvan ervaart. Ook de zonen der profeten hebben honger. Ook zij hebben niet te eten. Zij delen in de nood en in het oordeel. Dat zien we. Zowel de mensen die de Heere niet vrezen, die zich buigen voor de afgoden en die het zeggen: Heere, aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Voor ons hoeft het niet. We hebben onze eigen goden wel. Zowel die als de Godvrezende profetenzonen, ook zij. We lezen het ergens in de Bijbel. Eenerlei wedervaart de goddeloze en de rechtvaardige. Gemeente, daar maakt de Heere niet altijd onderscheid in. En dat doet pijn. Dat kan een verzoeking in je leven zijn. Je zoekt de Heere. Je wil niet anders dan Hem dienen. Je zoekt met Hem te leven, zijn woord te lezen, in het gebed met Hem te mogen verkeren, Hem in alles nodig te hebben. En dan toch. Gods hand ligt zwaar op je leven. En je begrijpt er iets van als David het zegt: uw hand was zwaar op mij. Mijn sap, mijn levenssap, mijn energie veranderde in zomerdroogte. Ik kermde het uit. En misschien herken je iets van Asaf. Asaf, de man die met dezelfde dingen moeite had. Ja, waarlijk, zijn psalm begint goed. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ook Gods weg mogen wezen, Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar dan, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed bijna uitgeweken. Heere, ik zoek u te dienen en dan toch. En hij ziet op de goddelozen. Hun voorspoed is klaarblijkelijk. En hij, zijn bestraffing is er elke ochtend. Dat God de goddelozen straft, jawel, dat kunnen we nog begrijpen. Maar die de Heere vrezen, dat zij met dezelfde plagen geplaagd worden. Gemeente, dat kan een extra nood in mijn leven opleveren. En dan moet ik het leren. Ja, dat is een hele les. Dat is eigenlijk de diepste les. Deze les. God is God. Hij geeft geen rekenschap van zijn daden. De Heere zegt het, maar mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. De Heere kan er zo zijn eigen bedoeling mee hebben. Nou, zo zien we het ook hier. Ook hongersnood op die profetenschool in Gilgal. Ondertussen, gemeente, zien we tegelijkertijd nog wel twee andere dingen. Allereerst dit. Dat ondanks de hongersnood de dingen van Gods koninkrijk toch doorgaan. Hoe dan? Wel, Elisa komt op bezoek. Elisa, die, wanneer we het verband lezen, uit Sunem komt. Elisa die leerling profeten in Gilgal opzoekt. Hij zoekt die hongerende jongeren op. Elisa, een trouwe herder. Hij blijft niet weg vanwege het gebrek dat bij hen is. Nee, hij wil delen in hun nood. Dat is kostbaar. Wanneer anderen, wanneer kinderen van God willen delen in onze zorg en in onze nood. Wel, dat typeert Elisa hier. En dan ook dat andere. Dat is, de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht. Hoe dat precies geweest is, dat weten we niet. We zullen wel niet moeten denken aan een modern leslokaal of zoiets. Maar toch, ze zitten aan de voeten van Elisa. En ongetwijfeld om van hen onderwijs te ontvangen. Ze waren in nood. De hongersnood. Hun magen knorren wellicht. Maar toch, hun verlangen om onderwijs van Elisa te ontvangen is nog groter dan hun honger. Ze zitten aan de voeten van hun leraar, hun profeet, en ze worden door hem onderwezen, vertroost en opgebeurd. En van deze jonge mensen geldt wellicht wat het woord van de Heere zegt, dat ze weten het, dat woord van God. Zij streeft in heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. En misschien ook wel het geheim van Psalm 4. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven, bij koorn en most wel lustig leven en hun overvloed verblijd. Meer vreugde in het woord van God dan in aardse overvloed. Gemeente, daar zit wel een les in. Deze les, dat wanneer de dingen in ons leven moeilijk zijn en wanneer de Heere met ons een weg naar beneden gaat, dat het dan toch mogelijk is dat we opbeuring ontvangen en dat de Heere ons leren wil uit zijn woord en dat de Heere ons schenken wil brood voor ons hart. Oh jawel, brood voor je leven is ook nodig, zeker wel. Maar de dingen die het eeuwige leven betreffen, die kunnen dan toch hun waarde houden. Ondertussen is het natuurlijk waar, daar kun je niet van leven. Je kunt je dan wel willen voeden met het brood voor het hart, maar als er geen brood in je maag komt, dan komt er uiteindelijk aan dat andere ook een eind. Dat houdt je niet vol. Nou, daar weet de Heere ook van. Gemeente, hebt u er wel eens op gelet dat in het volmaakte gebed, in het Onze Vader, waarin de Heere Jezus zijn kerk bidden leert, dat hij eerst het gebed voor het dagelijks brood geeft. Geef ons heden ons dagelijks brood. En daarna vergeef ons onze schulden. Natuurlijk is het nodig om eten en drinken te hebben. En wanneer je dat niet hebt, dan kom je aan de geestelijke dingen ook niet toe. Wel, we lezen in onze geschiedenis dat Elisa daar ook van weet. En het is op een gegeven moment dat hij, en ik stel het me zo voor, dat hij tegen zijn leerlingen zegt, jongens, we stoppen ermee, het is tijd om te eten. Etenstijd. Wel, maar, ja, eten, maar er is toch geen eten? Het is toch hongersnood? Wel, Elisa, gemeente, geeft een merkwaardige opdracht. Hij zei tot hen, zet de grote pot op het vuur en kook moes voor de zonen der profeten. Ja, dat kan Elisa nou wel zeggen, maar er is helemaal niks. Ja toch, en niet die kleine pot en niet die middelgrote pot, maar zet de grote pot op het vuur. Gemeente Elisa heeft geloof. Hij heeft geloof in zijn God. Nee, hij weet van niks. En er is voor hem ook geen eten. En toch zegt hij, zet de grote pot op het vuur. Gemeente, dat is een kenmerk van het geloof. Van dat geloof dat de Heilige Geest leert. Dat niets ziet op het zichtbare, maar dat het oog omhoog slaat. En weet, ik heb een God die in mijn nood voorzien kan en wil. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hij hoort mijn gebeden. Wel, zegt Elisa, zet de grote pot op het vuur. En ze kijken elkaar aan. Maar Elisa zegt tot een van die leerlingen, wel, ga er maar op uit. Ga er maar op uit. En een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. En jawel, hij vindt ze. Hij vindt groenten die daar gegroeid zijn. Onze vertaling noemt ze colloquinten. Wilde colloquinten. Ze zijn het beste vergelijken met een soort kalebassen. Familie van de komkommer en de augurk. En de jonge profeet, hij is opgetogen. Dit is een gebedsverhoring. Er is plotseling kennelijk toch eten. Hij plukt en hij plukt. En armen vol brengt hij mee naar de profetenschool. En we zien het voor ons. Hij schilt ze en hij snijdt ze. En hij gooit ze in de grote pot die al gereed staat. En hij kookt ze. Tjonge, wat een heerlijk maal zal het worden. De Heere zij dank voor zijn overvloedige gaven. Moes in de pot. En de profeten zetten zich aan het eten. Maar gemeente, wat deze profetenzonen niet weten, dat is wat ik, toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was, wat ik over deze colloquinten op de website van Wikipedia vond. En ik lees het u maar voor. De vruchten zijn bitter van smaak en ze zijn giftig. De verschijnselen na het eten van deze vruchten zijn, nou, dan komt er wat. Buikloop, verzwakte polsslag, stuipen, bewegingloosheid, afkoeling van het lichaam met een mogelijk snelle dood. Maar jongens en meisjes, de profetenschool in Gilgal had nog geen Wikipedia. Ze wisten het niet. En Matthew Henry, een Puriteinse schriftverklaarder uit de 18e eeuw, schrijft: deze profetenzonen hadden meer kennis van Godgeleerdheid dan kennis van de natuur. En zo gebeurt het. Ze eten. Ja, er was moes, er was soep in de pot. Maar, mijn tweede gedachte, de dood in de pot. We zien het voor ons wat er gebeurt, daar in het eetverblijf van de profeten in Gilgal. De maaltijd begint. Ieder eet van die colloquinten, maar het bevalt slecht. De smaak is bitter en het valt zwaar op de maag. Totdat er een uitroept, maar jongens, dit is helemaal niet te eten. De dood in de pot. En vanaf dat moment krijgen ze geen hap meer door hun keel. Gemeente, hier staan we nou even bij stil, want wanneer ontdekten ze dat de dood in de pot was? Dat het niet te eten was en dat het zelfs giftig was? Gemeente, ze ontdekten het toen het te laat was. Toen ze er al van gegeten hadden. Hadden ze het niet eerder kunnen ontdekken? Had de onbekendheid met deze vrucht hen niet argwanend kunnen maken? En had misschien wel de vreemde geur bij het koken van deze colloquinten hen niet wantrouwend moeten maken? Had niet een van hen eerst niet voorzichtig moeten proeven? Onbekende dingen eten? Nou, dat is nogal gevaarlijk. Dat kan je gezondheid aantasten. Tegenwoordig hebben we de keuringsdienst van waren, maar dat was er toen ook nog niet. Gemeente, wat ik hiermee bedoel, dat is, daar zit een les in. Daar zit een les in voor ons allemaal. En dan verwijs ik allereerst maar naar de geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Paulus schrijft op enig moment over de gemeente van Berea. En dan schrijft hij over zijn prediking en hoe die prediking ontvangen wordt. En hij schrijft de mensen van Berea, die wisten wat ze deden. Want nadat ik daar gepreekt had, gaan ze eerst eens na of de dingen wel zo zijn. Ze onderzoeken wat Paulus schrijft en wat hij preekt. Ze nemen dit niet zomaar voor zoete koek aan. Ze halen de schriften van het Oude Testament erbij. En de apostel, hij prijst de mensen van Berea. Gemeente, je kunt zomaar wat tot je krijgen, maar niet alles wat je te consumeren krijgt is bij voorbaat goed. Daar in Berea, zelfs al is het die machtige prediker Paulus, dan zeggen ze, nou wacht eens even. We moeten eerst eens even nagaan of het wel waar is wat hij zegt. Hij noemt daar de naam van ene Jezus van Nazareth. En hij zou de Messias zijn, klopt dat wel? En die Jezus van Nazareth, hij zou degene zijn die ons verlossen kan van onze zonden. Nou, dat is een machtige boodschap. Maar is het wel waar? Gemeente, ze willen zich eerst eens vergewissen of de dingen wel zo zijn. Want hun ziel is veel te kostbaar om zich zomaar over te geven. En welke willekeurige boodschap dan ook. En het is de apostel Johannes die in een van zijn brieven schrijft, geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn valse profeten uitgegaan in de wereld. Nou gemeente, er komt heel wat op ons af. Heel wat. Allerlei informatie. Allerlei berichten. Allerlei adviezen misschien. En we hebben heel wat media. Die jonge mensen hebben ze. Sociaal media. En wat er allemaal op je iPhone komt en wat je daar te zien hebt. Zou het niet eens kunnen zijn dat de beelden die zich richten op je netvlies en dat de geluiden die willen doordringen, die klinken op je trommelvlies en die naar binnen willen in je hart en in je leven en die je willen vormen en die je willen meenemen, zou het soms kunnen zijn dat dat beelden zijn en dat dat geluiden zijn en dat dat berichten zijn die ons willen vergiftigen, die een aanslag doen op ons leven? Zou dat niet kunnen? Beproef de geesten. Beproef het vooraf. En ga niet zo ver dat je je eerst aan het eten zet en aan het consumeren zet, terwijl je daarna moet zeggen, wanneer je het gif in je leven voelt en wanneer je je voelt meegenomen door van alles en nog wat tot je gekomen is en wat je je eigen gemaakt hebt. De dood is in de pot. Zou het kunnen, gemeente, dat langs welke weg dan ook er van alles en nog wat tot ons komt en het ziet er aantrekkelijk uit en we nemen het en we consumeren het en we maken het ons eigen. En na verloop van tijd moeten we zeggen, maar dat was helemaal niet goed. Dat wil me de dood intrekken. Want gemeente, de duivel is er ook nog. U neemt het me toch niet kwalijk dat ik hem noem. Die boze. Die rondgaat. Als een briesende leeuw. Zegt de apostel. Als een briesende leeuw. Zoekend wie hij zal kunnen verslinden. En hij heeft heel wat mogelijkheden. En hij gebruikt heel wat middelen. En hij kent al die wegen. Over welke hij zomaar bij ons binnen kan komen. Onderscheid de geesten of ze van God zijn. Zou het kunnen zijn dat het giftige colloquinten zijn? Zou dat kunnen? Gemeente, ik wil vanmiddag nog een andere toepassing maken. Ik wil het dichter nog bij u en jou brengen. Man Gods, de dood is in de pot. Gemeente, ik hoorde de echo in van die eerste dodelijke maaltijd op aarde. Toen het misging. Toen Eva, onze moeder, door de slang werd ingefluisterd dat ze die vrucht die daar zo aantrekkelijk hing, dat ze die wel mocht nemen. Van de boom van kennis van goed en kwaad. En wat lezen we dan in Genesis 3? De vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken, zo dacht ze. En ze nam van de vrucht en ze at en ze gaf ook haar man en hij at. Lieve gemeente, daar is het mee begonnen. Toen kwam de dood in de pot. Toen kwam het gif in het leven van onze mensen, het vergif van de zonde dat ons allemaal ziek, dodelijk ziek heeft gemaakt. Dat dodelijke vergif dat tot ons allen is doorgedrongen. De zonde is in de wereld gekomen, schrijft de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. De zonde is in de wereld gekomen en in het spoor van de zonde de dood, het gif. Dat giftige colloquintenvergif dat alles heeft aangetast. Met alle gevolgen van dien. Toen is het donker geworden over het mensengeslacht. Toen werd de band doorgesneden tussen de levende God en zijn schepping. En toen kwam er verdriet en rouw en ziekte en zorgen en conflict en opstand en verslaving en misdaad en vervreemding en jaloezie en zoveel meer. Tot het graf toe. Dat graf dat nooit zegt: het is genoeg. Man Gods, de dood is in de pot. Gemeente, laten we er niet gering over denken. Het is de werkelijkheid van ons bestaan. U en ik, zoals we in onszelf zijn. En het is een woord uit de schrift, ik verzin het niet. Maar de schrift zegt het ons. Dood door de misdaden en de zonden. Gedoemd ten dode. Man Gods, de dood is in de pot. Wel gemeente, dat is het waar deze mensen achtergekomen zijn. En ze raken in paniek, wat moet er nu? We hebben het gegeten, wat moet er nu? Maar gemeente, dan lees ik in die uitspraak, die uitroep, die schreeuw van ontreddering. Man Gods, de dood is in de pot. Dan hoor ik daarin toch ook iets heel moois. Als ze het roepen, de dood is in de pot. Gemeente, dan roepen ze dat niet zomaar, nee. Ze richten het tot Elisa, tot de man Gods, tot hem wiens naam is, mijn God is redder. Nee, ze proberen het niet te verbloemen of te negeren en te ontkennen, maar ze erkennen het. Man Gods, de dood is in de pot. En wat ik in die uitroep hoor, dat kom ik op zoveel bladzijden in de Bijbel tegen. Dan in mijn gedachten zie ik koning Manasse in de gevangenis zitten. Die goddeloze koning die aan zijn goddeloosheid is ontdekt, maar die zich voor de Heere gaat verootmoedigen en God om genade smeekt. Dan hoor ik daar een psalmist zingen. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Want Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan, Heere. En dan zie ik daar een man liggen, met zijn neus in het zand, van zijn paard afgetuimeld. Het was een deftige meneer, Saulus, een fariseer. Maar de Heere Jezus Christus is hem tegengekomen. En nu roept hij het uit, daar op de weg naar Damascus. Heere Jezus, wat wilt u dat ik doen zal? Man Gods, de dood is in de pot, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En gemeente, zo hoor ik ze zingen in de psalmen. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten, tot u vluchten. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En zo kwamen ze tot de Heere Jezus. Allen die nood hadden, die zorg hadden en die zichzelf niet konden redden. Man Gods, de dood is in de pot. Ontvangen ze gehoor? Ze krijgen gehoor. Mijn derde gedachte. Vers 41. Maar hij zei, Elisa, breng dan meel. Breng dan meel. Wat merkwaardig. Wat merkwaardig, Elisa. Je bent toch een profeet? En je hebt het al eerder getoond. Je hebt van God de krachten gekregen om wonderen te doen. En je kunt zomaar zeggen, ik wil dat deze pot zijn giftigheid laat varen. En dat het goed te eten is. En dan zal het toch zo zijn? Nee. Elisa hanteert middelen. We lezen dat bijvoorbeeld ook in het tweede hoofdstuk van Twee Koningen. Als de bron van Jericho ook kwaad, onzuiver water heeft, dan moet daar zout in gegooid worden. Of in het hoofdstuk hierna, Twee Koningen 5, als Naaman, de Melaatse Syriër, tot Elisa komt, oh, dan zou Elisa toch zomaar over zijn lichaam kunnen strijken en hem zo kunnen genezen. Nee, Naaman moet naar de Jordaan toe. Elisa gebruikt middelen, telkens door middel van iets. Wel, gemeente, de Heer is een God van wonderen. En als ik met mijn verzondigde, met mijn verloren leven tot de Heere ga, dan kan hij het zomaar veranderen. Dan kan er zomaar een stem uit de hemel klinken, die in mijn hart weerklank vindt, waardoor ik genade bij God vind en leven van hem ontvang en genade krijg. Zou de Heer het niet kunnen? Ja, hij kan het zeker. Hij kan het wel, maar hij doet het zo niet. Gemeente, de Heere bindt ons aan middelen. Aan de middelen. En wat is dat middel? Nou, gemeente, dat is dat middel dat hij op dit moment hanteert. Zijn woord. De prediking van zijn woord. Daar heeft de Heere beloften aan verbonden. De Heere die zijn woord laat prediken, o, in de ogen van mensen dwaas, onaanzienlijk, vreemd. Zou het dan mogelijk zijn dat mijn leven verandert door woorden die klinken? Door de prediking van het woord van God? Ja, dat is het middel. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die zullen leven. Ja, zegt onze belijdenis, de Heere zendt goedertierenlijk verkondigers van zijn blijde boodschap. Wanneer hij wil. En waartoe hij wil. De Heere bindt zich aan middelen. Zwakke, dwaze middelen in onze ogen. De prediking en het gebed. Het gebed. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal ik u geven. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Bid en u zult ontvangen. De Heere bindt zich aan middelen. Aan het middel van zijn woord. En aan het middel van de bediening van de prediking en van het gebed. Wel hier, breng meel. Hij zei, breng meel. Nou, gemeente, dat is een heel merkwaardig middel. Wat is meel? Nou, zo jongens en meisjes kunnen dat zomaar vertellen. Meel, wel, nou, dat is gemalen tarwe. Dat is gemalen graan. Wat is meel? Wel, gemeente, voordat meel is, is er al heel wat gebeurd. Is er al een heel proces aan vooraf gegaan. Dat meel, dat is in de vorm van graan van tarwezaad eerst gezaaid. Daarna is het ontkiemd. Is het gegroeid. Is het gerijpt. Is het gemaaid. Is het gedorst. Is het gemalen. En dan pas is het meel. Gemeente, wanneer ik het beeld van de hele weg van het graan dat gezaaid wordt, Heel dat proces van totdat het meel is, wanneer ik dat bezie in het licht van de schrift, dan gaat het me van Christus spreken. Van de Heer Jezus, ja. Van de Heer Jezus. Heel het proces van het tarwegraan tot meel is de levensgang van de Heer Jezus. Wel, hoe dan? Wel, de Heer Jezus is als tarwegraan in de donkere aarde gezaaid. We lezen het in het Johannesevangelie. Voorwaar, voorwaar. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Maar als het gezaaid wordt, dan zal het vrucht voortbrengen. De Heer Jezus is als een tarwegraan in die donkere aarde gevallen. En wanneer dat tarwegraan in de aarde valt en het moet gaan ontkiemen, het evangelie van Johannes zegt, dan sterft het als het ware. Dan wordt het uitgeschud. Dan gaat het zijn vorm verliezen. Wel zo de Heer Jezus. De Heer Jezus, die geen gedaante had of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Zo is hij ontkiemd in de donkere aarde van deze duistere wereld. Zo moest hij de duisternis ingaan. En zo, ja, zo is zijn leven ontkiemd. Zo is hij gegroeid. Zo is hij gerijpt. Zo was hij kind. Zo werd hij een jong volwassene. Zo is hij opgegroeid tot aan de tijd van zijn openbaring van Israël. Maar dan ook dit. Zo is hij gemaaid. Zo is hij gedorst. Zo is hij gemalen in de molen van zijn vader. Kunt u het volgen, gemeente? Begrijpt u? Hij, het tarwegraan dat in de aarde viel en dat groeien ging en dat vrucht droeg. Hij die gemaaid is, hij die gedorst is, tot meel gestoten in de diepe weg van zijn lijden. De Heer Jezus zegt het ergens van zichzelf. Hoe word ik geperst? Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. De Heer Jezus Christus, hij is vermalen tussen de molenstenen van de gerechtigheid en de heiligheid van Gods heilige wet. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij is gehoorzaam geworden tot in de dood van het kruis. En zo heeft hij zegen bereid. Hij vervloekt, opdat ik zou worden gezegend. Hij ontelbare smaadheden, opdat ik nimmer meer te schande zou zijn. Hij onschuldig ter dood veroordeeld, opdat ik voor het gericht zou worden vrijgesproken. Hij verlaten, opdat ik nimmer meer verlaten zou worden. Hij de dood in, opdat ik het leven zou ontvangen. Christus Jezus, hij is tot meel gemalen, tot meel geworden in de handen van zijn vader. En wat moet dat nu met dat meel? Wat moet dat nu met de vrucht van zijn lijden en van zijn sterven en van zijn opstanding? Wat moet dat nu daarmee? Hoe zal het mij tot zegen zijn? Wel, gemeente, dan keer ik terug tot het beeld van onze tekst. Als ik het moet zeggen van mijn verloren leven. Heere, de dood is in de pot. Ik ben dood door de misdaden en de zonden. En ik kan tot u niet terugkeren, Heere, dan alleen door het wonder van uw genade. Hoe zal mijn dode bestaan tot leven worden? Wel, gemeente, dan, wanneer er in mijn leven dat meel van Christus geworpen wordt. Dat meel dat voorhanden is en dat meel dat daartoe bestemd is. De dood is in de pot. Kent u die klacht? Is dat uw nood ook telkens weer? Wel, gemeente, vanmiddag mag ik verwijzen naar het meel dat voorhanden is. Hij die zich vergelijken liet met het graan. En zo vanmiddag ook met het meel. De zaligmakende genade van God is verschenen. Er is meel voorhanden. Zaligmakend middel. om mij uit de dood te verheffen tot het leven. En dat middel, dat wordt ons vanmiddag verkondigd. O, het is een middel dat in de ogen van mensen dwaas is. Eén die aan het kruis genageld werd. Eén die de dood in moest. Eén wiens lichaam verbroken werd. Eén die zijn bloed vergieten ging. Eén middel. Eén naam. Maar wat belees ik dan? Maar hij zeide: breng dan meel. En hij wierp het in de pot. En hij zei: schep het voor de mensen om te eten. En toen was er niets verkeerds meer in de pot. Wel, gemeente, met eerbied gesproken. Als in mijn pot, waarvan ik moet zeggen, Heere, de dood in de pot, dat meel van Christus werk geworpen wordt, dan is het de Heilige God die het zegt: ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En ik zie geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Er is niets kwaads meer. Er is niets verkeerds meer. Is dat het geheim van uw leven? Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Lof zij God de Vader voor de gave van zijn Zoon. Lof zij God de Zoon voor zijn nederbuigende ontferming. Lof zij de Heilige Geest die mij dit wonder doet verstaan en mij daaruit doet leven. Lof zij de drie enige God, nu en tot in eeuwigheid. Amen. We zullen de Heere danken en bidden. Godmoedig danken we u, Heere, voor deze kostbare evangelieboodschap. Er lag een diepe parallel vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament. De beelden, zo vol van zeggingskracht en duiding, ze liepen uit op hem wiens naam is de enige, door wie we moeten zalig worden. Wiens naam is Immanuel, God met ons. Hij die hemel en aarde verenigde samen. Wiens naam is Jezus, de zaligmaker, gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wiens naam is Christus, de gezalfde, de grote profeet en leraar die gekomen is om de verborgen raad en willengaande de zaligheid volkomen te openbaren. En de eeuwige koning die alle macht heeft ontvangen in de hemel en op de aarde. En die zondaren werft en roept en ze tot zijn dienaren en onderdanen maakt. Hij die ook de grote en eeuwige priester is. Die volkomen gerechtigheid heeft verworven. Door de storting van zijn bloed en de betaling met datzelfde bloed. Hij die altoos leeft en voor de zijnen te bidden. Heere, geef dat we het geheim kennen. De belijdenis, de dood is in de pot, maar we mogen ermee naar de man Gods. Naar hem die de gezalfde is. En wiens verlangen het is om zondaren ook daadwerkelijk te zaligen. We bidden nu voor onszelf en voor elkaar, Heere. Voor de gemeente. Voor dominee Vogel, die zo ver bij ons vandaan is. Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft, ook als hij dienstbaar is aan het evangelie in India, in dat grote land waar er zoveel zijn, Heren, die losleven van u. We bidden of u zijn werk en zijn inspanning dienstbaar wilt maken en of u ook hemzelf uw zegen wilt bereiden. Breng hem te zijnde tijd ook weer bij ons. We bidden u voor allen die dienstbaar mogen zijn in de gemeente, de broeders van de kerkenraad, degene die leiding geven aan verenigingen en kringen. Heren, laat ook in deze gemeente mogen blijken dat u voortgaat met uw werk en dat uw koninkrijk zal komen. Maar uw koninkrijk is breder dan alleen onze eigen gemeente. En de kerken in Dordrecht en de gemeenten in ons land. We bidden u, Heren, wilt u wereldwijd wonen en werken. En mag het gezien worden, Heren, dat uw koninkrijk aanstaande is. Veel van wat we horen, van de dingen die in deze wereld gebeuren. O Heere, ze maken ons verward. En we raken er ontredderd van. Het geweld dat er is. En dat maar niet ophoudt. In het Midden-Oosten, met name in Syrië. Maar ook in zoveel landen in Afrika. Almachtig God, toont dat u de Almachtige bent. En laat blijken dat u de koning bent, Heere, die alle kwade machten en boze invloeden beteugelt. Wilt u hem aan de ketting leggen, de boze, hij die rondgaat als een briesende leeuw. We bidden u, Heer, of de besprekingen aangaande Syrië ook gezegend mogen worden. En of we mogen zien, Heere, dat u ook de harten van koningen en van machthebbers neigt als waterbeken. We bidden u voor mensen aan de marge van de samenleving, ook heel dichtbij. Gedetineerden of ex-gedetineerden. Verslaafden. Waaraan dan ook verslaafd. Prostituees. Heere, wilt u in alle verscheurdheid van het bestaan de grote heelmeester zijn. Toon uw almacht en uw gunst. We bidden u voor de regering van ons land. Onze minister-president met de andere ministers. We bidden u voor onze koning en zijn vrouw. Wij vragen uw gunst en zegen voor onze volksvertegenwoordiging. Ook voor het plaatselijk bestuur, voor de burgemeester en de wethouders. Heere, geef wijsheid om ons land te besturen en te regeren. En Heere, mogen we er toch nog iets van zien dat uw wet het heilzame richtsnoer is. Als het niet is naar dat woord en naar die norm, dan zal het geen dageraad hebben. We bidden u voor ons kerkelijk leven. Ook wanneer in deze aanstaande week de generale synode zal bijeenkomen, er zullen nog een aantal beslissingen genomen moeten worden, schenk ook daar uw zegen aan. Wees met het werk van evangelisatie en zending. Heere, wilt u ze nog terugbrengen die van uw dienst vervreemd zijn en die nooit van u hoorden, Heere? Geef dat het verrassend evangelie als een zaad in hun hart mag vallen en dat het vruchten dragen mag. Wilt u met ons zijn, met ieder van ons in deze nieuwe week? Help ons in alle dingen. Misschien zien we er wel tegenop. Misschien worden we wel gepest op school. Of hebben we moeilijk leven tussen de collega's. Of valt het niet mee om ons bedrijf boven water te houden. Al die dingen, Heere. Of wanneer er ontslag dreigt. Wat kan er veel zijn dat ons hart beknelt. Mogen we dan nochtans opzien tot u. Zoals de profetenzonen aan de voeten van Elisa zaten. Ondanks de hongersnood. En geef uw zegen, o Heere. Ontwaak, noordenwind. En kom, gij zuidenwind. Doorwaai uw hof. Om Christus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, de eerste drie coupletten van Psalm 136. Daarna zullen we het geloof belijden. En zingen we daarna het 13e vers van Psalm 136. Maar allereerst de collecte voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. En de Heere zegene uw milddadigheid. Thank you. de gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.